Beste tijdreiziger, mijn naam is Bram Laarman en ik zal je begeleider zijn tijdens je reis door tijdvak 9 over de wereldoorlogen. Eerst geef ik even een korte samenvatting van de gebeurtenissen uit tijdvak 8 die in dit tijdvak weer belangrijk zijn. Dit zijn dus voorbeelden van continuïteit. In tijdvak 8 kwamen we erachter dat er verschillende politieke stromingen opkomen door het liberalisme en verlicht denken. In dit tijdvak zijn vooral totalitaire ideologieën, zoals het communisme, nationaal socialisme en fascisme belangrijk. Ook speelt de industriële revolutie nog steeds een belangrijke rol. Zonder deze revolutie zouden de oorlogen nooit zo groots en dodelijk kunnen zijn geworden. Het modern imperialisme dat toen opkwam, zorgde er in dit tijdvak voor dat de oorlogen echte wereldoorlogen werden. Ook het feminisme ging nog door en zorgde in 1919 voor het algemeen kiesrecht in Nederland. Tijdvak 9 begint in 1871 met het einde van de Frans-Duitse oorlog. Dit had veel gevolgen op politiek gebied. Bij de oorlog kwamen de Duitse koninkrijken als winnaars boven, waardoor Duitsland een eenheid kon vormen. Wilhelm I werd als keizer van Duitsland gekroond en stelde Otto von Bismarck aan als reichskanselier. Door de opkomst van een nieuwe grootmacht in Europa veranderde de machtbalans. Omdat von Bismarck daar bang voor was, bedacht hij de alliantiepolitiek. Deze alliantiepolitiek hield in dat hij veel bondgenootschappen en verdragen met andere Europese landen sloot. Hij wilde wel de Europese landen tegen elkaar zetten, zodat Duitsland in verhouding sterker werd. Daarom besloot hij de conferentie van Berlijn te organiseren. Deze conferentie had naast politieke redenen ook economische gevolgen. Bij de conferentie werd Afrika en koloniën verdeeld onder Europese landen met het doel om Frankrijk tegen Engeland op te zetten. In 1890 werd Otto von Bismarck ontslagen door Wilhelm II. Hiermee eindigt de alliantiepolitiek en begint de weltpolitiek. Het is een agressieve, imperialistische politiek, wat dus een grote politieke verandering was. Wilhelm II vond die bondgenootschappen van von Bismarck niet zo belangrijk en liet het bondgenootschap met Rusland vervallen. Wilhelm II stelt in 1898 de vlootwet in. Door deze wet werd de vlootmacht stevig uitgebreid. Het doel achter deze wet was dat het Engeland liet zien dat Duitsland ook een grote wereldmacht was en koloniën verdiende. Deze wet werkte echter averechts omdat Engeland Duitsland als een bedreiging begon te zien. In 1914 wordt de prins van Oostenrijk vermoord. Dit is de directe aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Maar er zijn meerdere diepere oorzaken. Ten eerste was er in veel landen, vooral in Duitsland, een sterk gevoel van nationalisme. Dit was in Duitsland zo sterk omdat ze nog niet lang daarvoor een eenheid waren geworden. Ten tweede was Europa zich snel en stevig aan het militariseren. Zo werden er veel nieuwe wapens uitgevonden en geproduceerd en die wilden de landen uittesten. Ten derde zorgde de dreigende Duitse weltpolitiek voor veel spanning. Ten vierde, de bondgenootschappen die tussen veel landen werden gesloten, zorgden ervoor dat bijna elk Europees land meteen betrokken zou zijn bij de oorlog. De vijfde en laatste belangrijke reden voor de Eerste Wereldoorlog was het modern imperialisme, dat ervoor zorgde dat de koloniën van de Europese landen ook werden betrokken bij de oorlog. Hierdoor werd het een echte wereldoorlog. In de oorlog volgde de Triple Alliantie, Duitsland, Hongarije en Italië, die in 1915 overliep naar de geallieerden, tegen de geallieerden Rusland, Frankrijk, Engeland, Japan en later Amerika en dus Italië. Dit is een voorbeeld van het kenmerkend aspect het voeren van twee wereldoorlogen. Dit kenmerkend aspect past bij vrijwel alles wat er gebeurt in deze periode, dus dit ga ik verder niet meer benoemen. De Eerste Wereldoorlog is het perfecte voorbeeld van een loopgravenoorlog. Beide, de Duitsers en Fransen, gingen zichzelf ingraven. Deze loopgraven waren door de massavernietigingswapens bijna niet te veroveren. Als het dan eindelijk was gelukt om een loopgraaf te veroveren, lagen er vaak nog meer achter. Door deze loopgraven verplaatste het slagveld vrijwel niet. Door de industrialisatie in tijdvak 8 konden er nieuwe, moderne wapens geproduceerd worden. Dit zorgde ervoor dat de oorlogen sneller, dodelijker en verwoestender waren dan ooit. In deze tijd werden veel nieuwe wapens uitgevonden, zoals gifgas, soorten bommen, prikkeldraad, tanks, etc. De Eerste Wereldoorlog was de eerste grootschalige totale oorlog. Dat betekent dat de onschuldige burgerbevolking direct betrokken wordt bij de oorlog door bijvoorbeeld bombardementen. In deze oorlog stierven ongeveer 16 miljoen mensen, waarvan 9 miljoen militairen en 1 miljoen burgers door geweld en 6 miljoen burgers door honger en ziektes. Een goed voorbeeld van de dodelijkheid van deze oorlog is de slag bij de Marne. Hier stierven ongeveer 500.000 mensen toen de Duitsers door de loopgraven heen probeerden te dringen. Dit past bij het kenmerkend aspect verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. In moderne oorlogen sterven veel meer mensen dan in oorlogen van de oudheid. Het sterftecijfer bij de oorlogen van de oudheid lagen rond de 5%, terwijl bij moderne oorlogen dat sterftecijfer tot wel 60% kan komen. Dit laat het effect van de massavernietigingswapens goed zien. Na een aantal jaar werd het voor de Triple Alliantie duidelijk dat ze de oorlog niet zouden kunnen winnen. In 1919 haakte Rusland af van de oorlog omdat daar een communistische revolutie plaatsvond. Hier past het kenmerkende aspect het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën, communisme, fascisme en nationalisme bij. Ook is dit een verandering op sociaal gebied, omdat iedereen bij het communisme gelijk is. Zelfs zonder de hulp van Rusland waren de geallieerden te sterk. Al helemaal toen Amerika mee ging doen. De Duitse burgers hadden alleen maar propaganda te zien gekregen, waarin stond dat Duitsland de oorlog aan het winnen was. Wat een politieke strategie van Duitsland was om het volk tevreden te houden. Voor de burgers en militairen in de loopgraven was het een complete verrassing dat ze verloren hadden. Dit zou uitgroeien tot de dolkstootlegende. Het idee dat de regering zich had overgegeven terwijl Duitsland de oorlog aan het winnen was. Later werden hier de Joden ook nog van beschuldigd. De regering ging onderhandelen met de geallieerden om zich over te geven. De geallieerde landen forceerden het verdrag van Versailles af. In dit verdrag stond dat Duitsland de hoofdschuldige van de oorlog was, enorme herstelbetalingen moest doen, veel grond moest afstaan en hun leger werd gelimiteerd tot 100.000 man. Om Duitsland te helpen met de herstelbetalingen besloot Amerika een lening aan hen te verstrekken, het Dawes-plan. Het idee achter dit plan was dat door deze hulp de economie van Duitsland weer zou verbeteren, waardoor de rest van Europa de herstelbetalingen ontvingen en hun economie ook zou verbeteren. Hierdoor zou het communisme van Europese landen minder aantrekkelijk worden. Amerika was namelijk doodbang voor de verspreiding van het communisme. Ook zou Amerika hier geld mee verdienen doordat Duitsland de herstelbetaling aan Frankrijk en Engeland deed met het geleende geld. En met het geld dat Frankrijk en Engeland ontvingen, konden ze de leningen met Amerika weer afbetalen. In Duitsland kwam de Republiek van Weimar na de oorlog aan de macht. Dit is een politieke verandering. Deze regering had het heel erg zwaar. Communistische en nationalistische partijen vochten continu. In 1919 organiseerde een communistische partij in Duitsland de Spartacusopstand. Deze en een opstand van Hitler in 1924 mislukte omdat de Republiek van Weimar snel in wist te grijpen. Op Zwarte Donderdag, 24 oktober 1924, kwam een abrupt einde aan de Roaring Twenties. Een periode zonder zorgen met veel economische vooruitgang in Amerika. Op deze zwarte donderdag zakte namelijk de Amerikaanse aandelenkoers in, wat wereldwijd zorgde voor een gigantische crisis. Deze crisis komt bekend te staan als de crisis van het wereldkapitalisme. Zo heet ook het kenmerkend aspect wat hierbij past. Als gevolg van deze crisis konden de bedrijven hun producten niet meer kwijt, waardoor vele fabrieken moesten sluiten. Dit betekende veel werkloosheid. De economische recessie bleef aanhouden totdat president Roosevelt in 1933 met de New Deal kwam. Dit plan hield in dat de overheid op grote schaal ging ingrijpen in de economie. Zo kwamen er bijvoorbeeld uitkeringen en startte de staat veel projecten die voor veel werk zorgden. De enige landen waar er weinig werkloosheid was, waren communistisch. Hierdoor leek het communisme voor veel landen aantrekkelijk. Het was dus een gunstig klimaat voor totalitaire ideologieën om op te komen. Door deze crisis stopte het Dawes-plan, de geldtoever van Amerika naar Duitsland, en hierdoor raakte Duitsland in een nog ergere recessie. In 1933 wist Hitler met zijn partij de NSDAP na een mislukte opstand alsnog aan de macht te komen. Dit was een grote politieke verandering met de Republiek van Weimar omdat de NSDAP een nationaal-socialistische partij met totalitaire ideeën was. Dit past bij het kenmerkend aspect het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme, fascisme en nationaal-socialisme. Toen Hitler de macht had, verscheurde hij het verdrag van Versailles en besloot de leningen met Amerika niet af te betalen. Door hem was in Duitsland veel economische vooruitgang. Door het chaotische politieke klimaat en de sterke propagandavoering wist Hitler de andere politieke partijen uit te schakelen. Hierin gebruikte hij ook nog de Rijksdagbrand. Een Nederlandse communist startte de Rijksdag in brand en Hitler wist er alle communisten schuldig voor te bevinden. Door de opkomst van politieke ideologieën in tijdvak 8 en de stijgende betrokkenheid van de burgers bij de politiek, dit was een politieke verandering, door het algemeen kiesrecht in 1919 in Nederland en door nieuwe verbeterde communicatiemiddelen wordt er in tijdvak 9 veel propaganda gevoerd. Bij propaganda wordt de ontwerper verheerlijkt of de tegenstander zwart gemaakt. Er werd vooral veel cultuur gebruikt bij het voeren van propaganda. Zo worden bijvoorbeeld schilderijen, dansen en films gebruikt. De Frans-Duitse oorlog was een belangrijke impuls voor het opkomen van de staatspropaganda. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog was Goebbels de minister voor propaganda in Duitsland. Mede door hem kon Hitler zoveel volgers krijgen. Dit past natuurlijk bij het kenmerkend aspect, de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. Als propaganda verder gaat dan het verheerlijken van zichzelf of zwart maken van de tegenstander en wordt ingezet om de bevolking van een idee te overtuigen, spreken we van indoctrinatie. Indoctrinatie is het op systematische wijze inprenten van ideeën bij de bevolking. Er wordt bij totalitaire regimes vaak indoctrinatie ingezet om het volk voor de overheid te krijgen. Door het militaristische karakter van Duitsland en Italië en de Japanse expansie in Azië zou een nieuwe wereldoorlog niet lang wachten. Op 1 september 1939 was het zover toen Duitsland Polen binnenviel. De Duitsers gebruikten een tactiek genaamd de Blitzkrieg. Door snelle troepen te gebruiken wisten de Duitsers hun tegenstanders snel te verslaan. Zo werd Polen binnen een maand verslagen. De Duitsers hadden ook het als voordeel dat hun militaire uitrusting een stuk beter was dan die van de geallieerden. De Duitsers moesten namelijk door het verdrag van Versailles hun verouderde militaire uitrustingen inleveren. Hierdoor moest voor de volgende oorlog nieuwe uitrustingen worden gemaakt. Deze waren dus niet verouderd in tegenstelling tot de uitrusting van de geallieerden. Door de combinatie van de Blitzkrieg en een betere militaire uitrusting hadden de Europese landen vrijwel geen kans tegen de Duitsers. De Tweede Wereldoorlog was nog vernietigender dan de Eerste. Door verschillende technologische ontwikkelingen werd het militaire arsenaal steeds uitgebreid. Zo werden de tanks, artillerie, bommen en gassen nog vernietigender. In deze oorlog stierven ongeveer 70 miljoen mensen. Tegen het einde van de oorlog werden veel Duitse steden systematisch vernietigend gebombardeerd door de geallieerden. Door deze bombardementen stierven vele, ook onschuldige, Duitse burgers. Daarom past de Tweede Wereldoorlog ook bij kenmerkend aspect verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de Duitsers de zwaarste genocide op de Joden die ze in Europa hebben meegemaakt. De Holocaust. Dit is een voorbeeld van kenmerkend aspect racisme en discriminatie die leiden tot genocide, in het bijzonder op de Joden. Tijdens de oorlog zijn er veel voorbeelden van antisemitisme, Jodenhaat. Zo wordt in 1933 veel geweld van de SA, het leger van de nazi's, tegen de Joden gebruikt. Datzelfde jaar mogen de Joden geen ambtenaar meer zijn. Dit is een duidelijk voorbeeld van discriminatie. Joden mogen bepaalde dingen niet meer doen die andere groepen wel mogen. In 1935 worden de Nuremberger wetten ingevoerd. Deze wetten houden in dat niet-Joden niet meer met Joden mogen trouwen en dat Joden geen burgerrechten meer hebben. Zo worden vele antisemitistische wetten ingevoerd voordat de genocide begint. Als politieke verandering worden dus wetten ingesteld om de Joden te kunnen discrimineren. Dit is ook een sociale verandering omdat Joden een lagere stand in de maatschappij krijgen. De nacht van 9 op 10 november 1938 staat bekend als de Kristallnacht. Deze nacht werden honderden Joden vermoord, winkels en huizen geplunderd en Joodse synagogen verwoest. Als culturele verandering worden synagogen vernield en de Europees-Joodse cultuur gaat deels verloren. In 1941 vraagt Hitler aan de SS om de Endlösung te bedenken. Een jaar later wordt bij de Wannsee-conferentie besloten om de Joden naar concentratiekampen te deporteren. In totaal worden ongeveer 6 miljoen Joden vermoord, waaronder 102.000 Nederlandse Joden. Helaas is het antisemitisme geen voorbeeld van een verandering, maar van continuïteit. De Joden worden sinds hun bestaan al gehaat en dat gaat nog steeds door. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wist Nederland neutraal te blijven. Bij de Tweede Wereldoorlog was het niet meer mogelijk, omdat Duitsland Nederland binnenviel. In 5 dagen was Nederland verslagen, omdat Rotterdam zwaar gebombardeerd was. En er werd gedreigd Amsterdam net zo erg te bombarderen. Dit past bij het kenmerkend aspect over massavernietigingswapens. De regering en het koningshuis gingen in ballingschap in Engeland. Het is een politieke verandering. De Nederlandse rechtsstaat verdween. De Duitse wil was wet. Hierdoor begon het te lijken op een totalitair regime. Er waren 3 verhoudingen die het Nederlandse volk hield tegen de bezetters. Collaboratie, accommodatie of verzet. Collaboratieve Nederlanders gingen de Duitsers helpen. Accommoderende Nederlanders gingen gewoon verder met hun gewone leven. En verzettende Nederlanders verzetten zich tegen de bezetters. Dit past natuurlijk bij kenmerkend aspect de Duitse bezetting van Nederland. Op economisch gebied moest Nederland grondstoffen afstaan aan Duitsland en moesten Nederlanders werken in fabrieken door arbeidseinsatz. Om die dwangarbeid te voorkomen doken veel mensen onder. Dit zorgde ervoor dat er minder producten werden geproduceerd, wat in 1944 resulteerde in een hongersnood. In mei 1945 werd Nederland bevrijd door de geallieerden. Onder de Duitsers was Nederland geruïneerd, leeggeroofd en de economie verwoest. Op cultureel gebied waren er pogingen tot nazificatie door middel van propaganda en censuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen koloniën van Europese landen zich verzetten. Er zijn verschillende oorzaken voor deze opkomst van nationalistische bewegingen tegen het West-Europees imperialisme. Past natuurlijk bij het kenmerkend aspect vormen van verzet tegen het West-Europees imperialisme. Ten eerste werden ze economisch uitgebuit. De grondstoffen werden uit een land weggehaald om in de Europese industrie te gebruiken. Ook door de crisis van het wereldkapitalisme in de jaren 1930 ontstond er veel onvrede. Het effect van deze crisis had vooral impact bij de Westerse landen, maar ook bij hun koloniën. Ze kregen daardoor namelijk nog minder geld uit Europa en werden nog meer uitgebuit. Na onafhankelijkheid te krijgen was er nog veel continuïteit op dit economische gebied. Op politiek gebied hadden de koloniën heel weinig tot geen inspraak in het bestuur van hun land. Dit veranderde na de opstanden. Op cultureel gebied hadden de Europeanen het idee dat ze hun koloniën moesten opvoeden, oftewel onderwijs aanbieden. Daardoor leerde de bevolking van de koloniën de verlichte ideeën van tijdvak 7. Ze gingen zich afvragen waarom dat dan wel in Europa geldt, maar niet in hun eigen land. Daarnaast zijn de 2 grootmachten, Amerika en de Sovjet-Unie, tegen het imperialisme. Amerika is erop tegen omdat zij zelf vroeger een kolonie waren. En de Sovjet-Unie is erop tegen omdat ze een communistisch land waren geworden. En daar staat gelijkheid centraal. Dit past bij het kenmerkend aspect over het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën. Er wordt op verschillende manieren tegen het imperialisme gevochten. Aan de ene kant hebben we bijvoorbeeld Gandhi. Hij wil via een geweldloos verzet de macht weer bij het Indische volk krijgen. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld Sukarno. Hij wil door middel van gewelddadig verzet de macht terugkrijgen bij zijn volk. In 1944, tegen het eind van de oorlog, op D-Day, vielen de geallieerden Normandië binnen. Het plan om heel Europa van de Duitse bezetting te bevrijden heet Operation Overlord. Uiteindelijk zou Berlijn in 1945 vallen. Hitler had 2 dagen voor de val zelfmoord gepleegd, maar ze hebben zijn lichaam nooit teruggevonden. Japan leek toen nog onverslaanbaar door de guerrilla-tactieken die zij toepassen. Om Japan toch te verslaan besloot Amerika een nieuw wapen te gebruiken. Namelijk het sterkste massavernietigingswapen dat werd gebruikt, de atoombom. Dus een voorbeeld van kenmerkt aspect, verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. Op 6 en 9 augustus werden Hiroshima en Nagasaki volledig verwoest. Hierdoor kwam op 15 augustus 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog.